De tekst voor de preek is Marcus 14, vers 60 tot en met 62. Het thema, Jezus belijdt wie hij is. Als eerste staan we stil bij Jezus zwijgt. En als tweede bij Jezus spreekt. Dus het gaat eerst over Jezus zwijgt. Gemeente, jongens en meisjes. Jezus zwijgt. Hij zegt niets. Hij staat daarvoor de Joodse raad. Mensen zeggen allerlei dingen over hem, tegen hem. En hij zegt helemaal niets. En ook als de hoge priester opstaat, de belangrijkste man in de Joodse raad. En die vraagt, antwoordt u niets? Wat getuigen deze mensen tegen u? Dan blijft Jezus zwijgen. Hij zegt helemaal niets. En dat is heel vreemd. Heel apart, want dat heeft Jezus nog nooit zo gedaan. Dat is de eerste keer in zijn leven dat mensen zoveel tegen hem zeggen en dat hij niks terugzegt. Want ze is toch altijd bij de Heer Jezus als de mensen naar hem toe komen. Ze zeggen iets, of ze vragen iets, dan geeft hij altijd een antwoord. Zelfs als mensen met hele lelijke bedoelingen iets zeggen of vragen. Eerder lees je in Marcus 3 dat Jezus vals wordt beschuldigd. Dan is die Galilea en dan bevrijdt die mensen van demonen en duivelse geesten. En dan zijn er schriftgeleerden die zeggen, ja, wacht even, dat doet hij door Beelzebul, de overste van de demonen. Hij heeft zelf een duivelse geest, hij is de ergste van allemaal. Maar dan geeft Jezus antwoord. Hij zegt, maar wacht even, als de duivel tegen zichzelf gaat vechten, dan blijft er niks over van zijn macht. Dat gaat de duivel echt niet doen. Heel vaak heeft Jezus een antwoord wat het verkeerde van de vraag of de beschuldiging ontmaskert. Dat hij een goed weerwoord heeft. En ook als je terugleest in Marcus, de vorige hoofdstukken, toen Jezus in Jeruzalem kwam, waren er ook van die drie schriftgeleerden, oudsten en overpriesters. Zijn de mensen die Marcus noemt ook. In vers 53, overpriesters, oudsten en schriftgeleerden. Zijn er drie groepen van waaruit de Joodse raad is samengesteld. Die hebben ook Jezus vragen gesteld. Ze vroegen van wie mag u al die dingen doen? Wie geeft u dat gezag? En ze vroegen over de belasting aan de keizer. Moeten we aan de keizer belasting betalen? Er waren strikvragen om te kijken of ze iets konden vinden waar ze mee konden beschuldigen, of ze konden pakken. En over de opstanding, een vraag. En niet omdat ze iets van hem wilden leren, maar ze wilden gewoon iets vinden om hem te kunnen beschuldigen. Dat ze hem ter dood konden brengen. En telkens gaf Jezus antwoord. En op zo'n manier dat die vraagstellers, zijn tegenstanders, met een mond vol tanden stonden. En niet meer wisten wat ze terug moesten zeggen. Op het laatst durfde niemand meer hem een vraag te stellen. En toen stelde Jezus zelf een vraag. Over Psalm 110. Die we straks nog zo tegenkomen. En hij zei, kijk uit voor de schriftgeleerden. Jezus weet altijd een antwoord. Altijd genoeg te zeggen. Maar nu zegt hij niets. Hij zwijgt. Voor het eerst in zijn leven. Wat is er aan de hand? Waarom doet hij dat? Hij staat hier voor de Joodse raad. Ze hebben hem gevangen genomen. Judas heeft hen geholpen. Het is onverwacht gebeurd. Ze dachten eerst, nou, niet op het feest, dat is te gevaarlijk, maar ze kregen een kans, die wilden ze niet missen. Ze hebben hem gegrepen. Ja, en nu? Ja, nu moeten ze een rechtszitting houden. Een proces dat ze moeten iets vinden waarop ze hem kunnen veroordelen. dood kunnen brengen. Kan niet zomaar. We moeten een reden hebben. En ook voor de Romeinen en de baas, die moeten het ook goedkeuren. Ze moeten iets vinden om hem te kunnen doden. En daarom gaan ze hem vals beschuldigen. De een zegt dit over hem, de ander dat. Ja, allemaal leugens. Want Jezus heeft niks verkeerd gedaan. En een paar dagen geleden heeft hij in de tempel al die handelaren weggejaagd. En de tafels van de geldenslag ondersteboven gegooid. Hij heeft gezegd, die mooie tempel die zal straks verwoest worden. Er zal geen steen op de andere steen blijven staan. En dan maken ze van, ja, hij heeft gezegd dat hij deze tempel zal afbreken. Het heilige huis van God die het zal afbreken. Ja, zoiets heeft Jezus wel gezegd een keer. Maar daar bedoelde hij iets heel anders mee. Dat ging over de tempel van zijn lichaam. Die zou worden afgebroken. Na 3 dagen zou die weer opstaan. Allemaal valse beschuldigingen. Om er iets te vinden. En te veroordelen. Maar het lukt niet goed. Er zijn geen 2 of 3 getuigen die hetzelfde zeggen. Het is niet eens luidend. Maar het moet wel om iemand te kunnen veroordelen. Zo staat het in de wet van Mozes. Als 2 of 3 getuigen hetzelfde zeggen, dan mag iemand veroordeeld worden. Dan heb je genoeg bewijs. Allemaal valse aanklachten. En wat doet Jezus? Hij zegt niets. Hij zwijgt. Hij zegt niks terug op al die valse beschuldigingen. Wat zou jij doen? Als jij vals wordt beschuldigd? Als iemand iets zegt over jou wat je helemaal niet gedaan hebt, wat niet waar is? Dan word je boos. Dan zeg je niet waar. Dat is niet waar, je liegt. Dat mag je ook zeggen, als het echt niet waar is. En dan mag je jezelf verdedigen. Zeg hoe het wel is. Maar Jezus zegt niets. Hij wordt niet boos. Hij zwijgt. Hij zegt niets terug. Waarom is dat? Waarom zwijgt Jezus voor het eerst in zijn leven? Nou, er zitten, kunnen we verschillende dingen over zeggen, waarom Jezus zwijgt. Er zit iets in dat hij, zijn zwijgen is een soort, ja, protest in tegen al die schijnheiligheid, de valsheid, en die leugens. Maar Jezus wil niet meewerken aan deze schijnvertoning. Wat hij zegt, als hij iets zegt, wordt het toch tegen hem gebruikt. En ja, ze hebben niks om hem te veroordelen. En zolang hij niks zegt, blijft dat zo. Hij is geen verantwoording schuldig aan mensen. Maar aan God. Apostel Petrus schrijft, dus die eerste brief, 1 Petrus 2, over het lijden van Jezus. Toen hij gescholden werd, schold hij niet terug. En toen hij leed, dreigde hij niet, maar hij gaf het over aan God, die rechtvaardig oordeelt. Mogen wij ook doen. Als je vals beschuldigd wordt. Zeker, je mag je verdedigen. Hè, als je vals wordt beschuldigd. Je mag de waarheid naar voren brengen. Maar soms heeft dat geen zin. Soms helpt het niet. Anderen geloven je toch niet. Dan mag je het aan God overgeven. Hij oordeelt rechtvaardig. Hij weet hoe het echt is. En hij zal op een dag recht doen. De dingen recht zetten. En dan mag je ook weten dat je in goed gezelschap bent. Als je vals beschuldigd wordt. Dat gebeurde ook met Jezus. En als je met hem lijdt, zul je ook met hem verheerlijkt worden. Jezus zwijgt. Hij gaat niet meewerken aan dit schijnproces. Toch zit er nog meer in. Want ook hier had Jezus ook wel een antwoord kunnen geven. Wat als het ware al die schijnheiligheid en leugen zou ontmaskeren. Maar hier zwijgt Jezus. Want hij wil om de goede reden veroordeeld worden. Als hij ter dood wordt veroordeeld, dan moet duidelijk worden wie hij is en waarom hij moet sterven. En voor de Joodse leiders is het makkelijkste om te doen alsof Jezus een oproerkraaier is. Iemand die de tempel wil verwoesten en allemaal verwarring en chaos brengt en zelf de baas wil worden. Dan zullen de Romeinen hem zeker ook veroordelen. Maar Jezus wil om de goede reden veroordeeld worden. Want straks zal zijn vader hem uit de dood opwekken. Zijn vader zal hem in het gelijk stellen en vrijspreken. En hem het eeuwige leven geven. Dan zal voor heel de wereld duidelijk worden dat Jezus onschuldig is. Want het is duidelijk voor God, wie schuldig is moet sterven. Wie onschuldig is, die mag leven. Dus de opstanding is het bewijs dat Jezus onschuldig is. En als God dat doet, dan mag het niet zijn, niet lijken, alsof God een oproerkraaier in het gelijk stelt en vrijspreekt. Alsof het daarom ging bij de dood van Jezus. Dan wordt niet duidelijk wie Jezus werkelijk is en waarom hij moest sterven. Dat is de vraag waar het hier om gaat. Waarom moet Jezus sterven? En met zijn zwijgen laat Jezus zien wie hij is. Ook zijn zwijgen is al een belijdenis van wie hij is. Wie is hij? Hij is de knecht, de dienaar van de Heere. Hij moet lijden en sterven voor de zonden van anderen. Jesaja, de profeet, die heeft geprofeteerd over de knecht, de dienaar van de Heere. Als je Jesaja leest en je weet niet van het Nieuw Testament, is dat een heel, heel wonderlijk iemand. Knecht van de Heer. Hij wordt veracht door de mensen. Veracht de onwaardigste onder de mensen. Een man van smarten. En dan zegt Jesaja ook, Jesaja 53 vers 7. Misschien ken je die tekst wel. Hij deed zijn mond niet open. Als een lam werd hij ter slachting geleid. Als een schaap dat stemmeloos is voor het aangezicht van zijn scheerder. Zo deed hij zijn mond niet open. En dat gebeurt nu. Wat Jesaja profeteerde, dat wordt nu vervuld als Jezus voor de Joodse raad staat. Hij doet zijn mond niet open. Hij wordt als een lam ter slachting geleid. Voor onze zonden. Wij waren ook als schapen, zegt Jesaja. Maar dan heel anders. Wij dwaalden alle als schapen. Wij keerden ons in ieder naar zijn eigen weg. Maar de Heere heeft de ongerechtigheid van ons allen op hem doen neerkomen. Jezus zwijgt hier. Omdat hij hier in onze plaats staat. Calvijn zegt, hij verdedigt hier onze zaak. Hij staat hier als de vertegenwoordiger van alle vervloekten, van alle overtreders van Gods wet, al degenen die de eeuwige dood hebben verdiend. Hij draagt de lasten van al degenen die God dodelijk hebben beledigd. En daarom zwijgt hij. Hij wil de dood niet ontgaan, maar zich vrijwillig laten verdrukken. Om zo voor ons bij de Vader vrijspraak te krijgen. Voor onze zonden. Als God met ons in het gericht zou treden, zegt Matthew Henry, dan zouden wij sprakeloos zijn en moeten zwijgen. Op 1000 vragen van God over ons, over ons leven, dat we niet één goed antwoord kunnen geven, dat voor God kan bestaan. En daarom zwijgt Christus nu, als hij in onze plaats staat en voor ons tot zonde wordt gemaakt. Matthew Henry zegt ook heel mooi, hij laat het aan zijn bloed over om te spreken. Zijn dood spreekt, zegt alles. Hij staat zwijgend voor de rechtbank, zodat wij iets te zeggen hebben voor Gods rechtbank. Dit zwijgen van Jezus, dat is werkelijk goud. En omdat Jezus gezwegen heeft, daarom mag onze mond wijd opengaan. Ja, we hebben wel alle reden om te zwijgen als het over onszelf gaat. En wij mensen, wij zijn er heel goed in om juist om te zwijgen als we zouden moeten spreken en om te spreken als we zouden moeten zwijgen. Ook tegenover God. We hebben zo vaak nog wel ons woordje klaar. Zeker als kerkmensen. Die we zijn tegenover God. Als we kijken eerlijk in de spiegel van Gods heilige wet. En ook in de spiegel van het leven van Jezus hier op aarde. Hoe God nou wil dat wij als mensen zijn. Dan moeten we verstommen. De hand op de mond leggen. Dan hebben we niks om voor God mee aan te komen. Leg de hand maar op de mond. Als het gaat over wie je bent tegenover God. Voor alle pluspunten die je misschien nog denkt te hebben tegenover hem. Wat je zelf kunt doen om het met God goed te maken. Om aan de eeuwige dood te ontkomen. En ook mag je de hand op de mond leggen als het gaat over wat je misschien wel zou moeten hebben. Dan moet ze zijn, nou ja, dan ga je maar kijken naar, maar ik moet meer dit hebben, meer besef van mijn zonde en meer geloof en meer bekering. Wij moeten leren zwijgen. De hand op de mond, als het gaat over wat wij zelf te bieden hebben en kunnen doen tegenover God. En hoe we geweest zijn en zijn tegenover hem. Moeder kom ik arm en naakt, zwijgend, tot de God die zalig maakt. Ze zwijgend als het over mijzelf gaat. Maar onze mond mag wijd open gaan. Want het gaat om Christus. Om wie hij is. Wat hij gedaan heeft. Hoe hij hier gezwegen heeft. En daarom mogen wij zijn lof, Gods lof verkondigen. Denk aan de laatste zin van ons avondmaalformulier. Daarom, om wat hij gedaan heeft. Daarom zal mijn mond en hart des Heren lof verkondigen. Van nu aan tot in der eeuwigheid. Christus, hij heeft alles gedaan in onze plaats. We mogen het ontvangen. En eeuwig leven door hem. Hij ging staan in onze plaats. En hij zweeg. Dat wij nu zijn lof mogen verkondigen als onze redder en onze Heer. Jezus zwijgt. Ons eerste punt. Naar het tweede punt. Jezus spreekt. En ook als de hoge priester opstaat, die voorname man, en vraagt, waarom zegt u niets? Dus luisteren, dus je horen wat ze allemaal tegen u zeggen. Dan blijft Jezus zwijgen. Hij geeft geen antwoord. En de hoge priester, die wordt er boos over. Want ja, zo gaat het niet goed. Zo komen ze niet verder. Ze moeten Jezus veroordeeld krijgen. Ze moeten iets bedenken om hem op te pakken. Maar wacht. Het is helemaal een ijzer in het vuur. Als ze Jezus niet veroordeeld krijgen als een oproerkraaier. Nou dan misschien wel voor iets anders. Als een godslasteraar. Want Jezus heeft al heel vaak het dingen gedaan en gezegd. Alsof hij... Ja, alsof hij op de plaats van God zelf staat. Of hij net zo belangrijk is als God. Alsof hij zelf ook mag doen wat, en kan doen wat God doet. Toen, een keer ook in Galilea. Vrouw, ken je wel, hè? Van die vier mannen die hun vriend bij Jezus brachten door het dak, hij is verlamd. En toen Jezus die man zo zag en die vier vrienden naar hem kijken, toen zei die: zoon, uw zonden zijn u vergeven. Maar daar waren de schriftgeleerden boos over geworden, want dat mag je niet zeggen. Alleen God kan de zonde vergeven. Wat denkt die Jezus wel? En zoals hij in de tempel deed, met al die handelaren wegjoeg en die geldwisselaars, alsof hij de baas is in het huis van God. Of die ene gelijkenis die Jezus toen vertelde. Daar werden de Joodse leiders echt heel boos van. Over die man die een wijngaard had. En die verhuurde die aan mensen die wijngaard verzorgden. En toen was de oogster. En toen stuurde hij zijn knechten om die oogst op te halen. En toen joegen ze zijn knechten weg. En toen stuurde hij zijn zoon. En toen sloeg ze zijn zoon dood. Nou, wat Jezus daarmee bedoelde, dat begrepen de Joodse leiders heel goed. Die man die wijngaard had, dat is God. En die wijngaard is het volk Israël. Dat is een beeld in het Oude Testament. En die wijngaardeniers die zoon doodsloegen, dat waren zij zelf. Ja, en die zoon, daarmee bedoelde Jezus zichzelf. Alsof hij de zoon van God is. Op dezelfde plek als God staat. Die Gods eigen zoon is. En toch heeft Jezus dat nooit openlijk in het openbaar rechtstreeks gezegd. Ik ben de zoon van God. Als lezers van Marcus weten wij dat wel. En Marcus begint ermee. Marcus 1 vers 1, hij valt met de deur in huis. Het begin van het evangelie van Jezus Christus, de Zoon van God. Hij vertelt het meteen. Maar voordat de mensen in het verhaal zelf het in de gaten krijgen en het weten, en dat Jezus het zelf zegt, dat duurt een hele tijd. De Vader, God de Vader, heeft ook al twee keer gezegd uit de hemel. Deze is mijn geliefde Zoon. Toen Jezus gedoopt werd, en bij die berg, toen waren alleen Jacobus, Johannes en Petrus erbij. En weet je wie het ook meteen in de gaten hadden? Dat hij Gods zoon was. Dat waren die demonen. Die duivelse geesten. Die riepen: u bent de zoon van God. Maar hij legde het zwijgen op. Ze mochten er niks over zeggen. De mensen mochten dat nog niet weten. Dat hij de zoon van God is. Dat ze alleen maar een verkeerde kant op gaan. Denken hem een koning willen maken en dat hij een aards rijk zou stichten in Israël en zo. Maar daarvoor is Jezus niet gekomen. En dat hij de Christus, de Messias is, dat heeft Jezus ook nog nooit in het openbaar gezegd. Petrus, die heeft het beleden, hoofdstuk 8. U bent de Christus. Namens de discipelen, dat was ook in de kring van de discipelen, waren geen andere mensen bij. Was alleen met de discipelen onder elkaar. En dat is een scharnierpunt in het evangelie van Marcus. Meteen daarna vertelt Jezus dat hij gaat lijden en sterven. Hij zal opstaan. Dat is wat hij als Messias moet gaan doen. Lijden en sterven. En opstaan. Maar ook dan zegt hij tegen zijn discipelen: jullie mogen dat tegen niemand zeggen. Dat ik de Messias ben. Hij heeft toch nooit in het openbaar gezegd, rechtstreeks, wie hij is. Maar nu wil de hoge priester het weten. Als hij Jezus nu zo ver kan krijgen, dat hij het openlijk zegt, dat hij net zo belangrijk is als God zelf, dan hebben ze hem. Daar is godslastering. Jezelf aan God gelijk maken. En ja, dan misbruik je Gods heilige naam. Dan verdien je de doodstraf. Dat staat heel duidelijk in de wet van Mozes. Geen discussie over. Daarom waagt de hoge priester het erop. Hij vraagt het. Vers 61. Bent u de Christus, de zoon van de gezegende? Bent u de Christus? In het Grieks is dat precies hetzelfde als wat Petrus ook zei in hoofdstuk 8, vers 29. U bent de Christus. En nu is het een vraag dan. Maar de woorden zijn precies hetzelfde. U bent de Christus. Maar de hoge priester vraagt het minachten. Met de bedoeling om Jezus erop te pakken. En Petrus, die is er ook weer bij, hè? Ook nu. Die staat daar op die binnenplaats. Eén deur verderop, bij het vuur. Maar terwijl Jezus ondervraagd wordt. Nu het erop aankomt. Wie Jezus is. Nu het er echt om spant. Zegt Petrus dat hij Jezus helemaal niet kent. Petrus verloochent zijn eerdere belijdenis over Jezus. Apart, hè? Jezus zat hier helemaal alleen. Nu komt het erop aan. Wie is hij? Waarom moet hij sterven? Degene die hem eerder beleden, laat het afweten. En degene die de vraag nu stelt, dat antwoord niet geloven, maar alleen maar tegen hem gebruikt. En nu? Nu spreekt Jezus wel. Hij zwijgt niet langer. Hij spreekt vrijuit. Hij belijdt wie hij is. Want nu mag het zwijgen doorbroken worden. Nu moet heel de wereld weten wie hij is. Want tot nu toe ontbrak er nog iets voor de mens. Om echt te kunnen begrijpen wie Jezus is. Daarom heeft hij het altijd nog terughoudend over geweest. Niet openlijk gezegd. Wat ontbrak er nog? Wat nog ontbrak was zijn lijden en sterven. Alleen het licht van zijn lijden en sterven. Het licht van zijn dood. Kan Jezus openlijk spreken over wie hij is. De Christus, de Messias. De Zoon van God. Nu staat hij voor zijn dood. Nu komt het erop aan. Wat hij tot nu toe, ja, het waren nog geheim heeft gehouden. Het mag nu in het volle licht komen. Het is nu zijn tijd om te doen hoe hij gekomen is. Zijn leven te geven voor zondaar. Om te lijden en te sterven in onze plaats. Wie is Jezus? De kernvraag, kern van de zaak. En op grond van het goede antwoord op die vraag... Hij wordt veroordeeld en gekruisigd. En van de waarheid van die vraag hiervan hangt de opstanding af. En de waarheid van ons geloof en de waarheid van onze redding. En van de redding van heel de wereld. Van wie Jezus werkelijk is. En nu geeft Jezus wel antwoord. Nu moet de waarheid aan het licht komen. Hierop wil hij veroordeeld worden. Dat straks, als de Vader hem in het gelijk stelt, als hij opstaat uit de dood, dat iedereen zal weten wie hij is. De Messias, de Zoon van God, die moest lijden en sterven voor de zonde van anderen. Die werd overgeleverd om onze zonde, opgewekt tot onze rechtvaardiging. Dat God ons zal vrijspreken. Ik ben het, zegt Jezus. Jezus spreekt. En dan ook, ja, zoals hij altijd doet, als hij een antwoord geeft. Niet zomaar een antwoord van nou, dit is het dan. Nee, maar nog meteen op zo'n manier dat hij dieper graaft. Dat de waarheid, het licht van de waarheid nog duidelijker straalt. En de leugens ontmaskerd worden. En dat wij... Als het ware voor het blok gesteld worden. Als Jezus spreekt, dan confronteert hij ons ook altijd met wie hij is. En wat dat voor ons betekent. Van wie is Jezus? Dat is de grootste vraag waar het over gaat in Marcus. Maar er doet nog een tweede vraag bij. Wat vraagt hij van ons? Met elkaar te maken die twee dingen. Ook hier weer. Wat zegt Jezus, vers 62... Ik ben het. En u zult de Zoon des Mensen zien zitten aan de rechterhand van de kracht van God, dat is van God zelf, en zien komen met de wolken van de hemel. Nou zeg je misschien, dat vind ik nog een beetje mysterieus. Wat betekent dat? Zitten aan de rechterhand van de kracht van God, komen met de wolken van de hemel, en denken wij snel aan de wederkomst. Maar het gaat hier allereerst over iets anders. Jezus gebruikt twee beelden, twee uitdrukkingen uit het Oude Testament. Eerst eentje, ene kant gaat over zitten aan de rechterhand van God. En het tweede is komen met de wolken van de hemel. Het zijn twee aanhalingen uit het Oude Testament. Ja, dat zitten aan Gods rechterhand, dat komt uit Psalm 110. Je hebt ook zongen. De Heere heeft tot mijn Heere gesproken. Zit aan mijn rechterhand tot ik uw vijanden gezet heb als een voetbank voor uw voeten. En zitten aan Gods rechterhand, dat is een ereplaats op de troon van God. Naast God zelf. Ik dacht vroeger altijd alsof het ware een soort naast Gods troon dan een mooie stoel stond en daar zit dan Jezus op. Nee, het gaat om die tronen waar het meer een soort bank dan een stoel. Dus Jezus zit op de troon zelf naast God. Als je daar zit, dan ben je net zo belangrijk als God zelf. En dan mag jij doen, en dan kun je doen, wat God zelf ook doet. De wereld oordelen, vijanden overwinnen. En dat het beeld van die voetbank, dat is, als dan vroeger iemand had overwonnen, dan had hij als koning, dan moest hij knielen en dan deed hij zijn voet op zijn nek, dat je gewonnen had. Dus het gaat hier over een plek krijgen naast God met zeggenschap en oordeel en macht. Dat is Psalm 110. En die andere beeld, komen met de wolken van de hemel, komt uit het boek Daniël, Daniël 7. Kijk even mee, als je een Bijbel hebt, dan kunnen we dat nakijken. Daniël 7. Maar even naar Daniël, boek Daniël, Ezechiël, Daniël, hoofdstuk 7. Dat is het eerste van de visioenen van Daniël, en na die geschiedenis met die koningen in Babel. En dat is een heel belangrijke tekst, ook als het gaat over Jezus als mensenzoon, zoon des mensen. Daniël 7, vers 13 en 14. Daniël 7, vanaf vers 13, schrijft Daniël wat hij ziet. Ik keek toe in de nachtvisioenen en zie, er kwam met de wolken van de hemel. Dan heb je het komen met de wolken van de hemel. Iemand als een mensenzoon. Zo noemt Jezus zichzelf, de zoon des mensen. En hij, die mensenzoon, kwam tot de oude van dagen, dat is God. En men deed hem voor zijn aangezicht naderen bijkomen. En hem, die mensenzoon, werd gegeven heerschappij, eer en koningschap. En alle volken, naties en talen moesten hem vereren. Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij, die hem niet ontnomen zal worden. En zijn koningschap zal niet te gronde gaan. Hier in Daniël 7 gaat het eigenlijk om hetzelfde als in Psalm 110. Die mensenzoon die komt naar God toe en die krijgt ook zeggenschap en heerschappij over de wereld. Een eeuwig koninkrijk. Hij mag oordelen over de mensen. Dus dat komen met de wolken, dat gaat niet allereerst over de wederkomst. Maar het is een komen naar God toe, om eer en macht te krijgen. Dus Jezus moet u allereerst op wat er gaat gebeuren bij zijn opstanding en zijn hemelvaart. Dan zal de Vader hem een naam geven boven alle namen, zijn rechterhand plaatsen. Elke knie zal zich voor Jezus moeten buigen. Jullie. En dan zegt Jezus tegen die Joodse leiders die hem berechten. Jullie zullen dat zien. Straks zullen ze het horen. Dat het graf leeg is. En zullen ze zien hoe het koninkrijk van Christus onstuimig begint te groeien. Hoe de apostelen met grote kracht getuigenis geven van de opstanding. En ze proberen nog die apostelen het zwijgen op te leggen. Maar die gaan alleen maar meer vrijmoediger het evangelie verkondigen van Jezus, de Messias, de Zoon van God. En steeds meer mensen gaan zijn naam belijden. En met zijn antwoord keert Jezus als het ware weer om. In zijn diepste lijden schittert zijn heerlijkheid en laat hij zijn macht zien. Dat is het wonderlijke van Jezus. Aan de ene kant zo zachtmoedig en nederig. En tegelijkertijd neemt hij ook de hoogste plaats in. En zegt hij, ja, jullie oordelen nu mij. Maar straks oordeel ik jullie. God geeft mij straks de plek van rechter van hemel en aarde. Jullie zullen het zien. En wat vraagt hij dan van ons? Dat wij dat erkennen. Hoe sta je tegenover hem? Die door zijn lijden heen de hoogste plaats heeft gekregen. En alle eer en aanbidding waard is. Wat doe je met als hij naar je toe komt? En laat zien wie hij is. En wordt verkondigd. Jezus heeft eerder al gezegd. Wie mij belijden zal voor de mensen, die zal ik belijden voor mijn Vader in de hemel. Daar bedoelt hij dit mee, dat hij zal oordelen. He, bij zijn Vader in de hemel, dat is als hij die plek krijgt om de wereld te oordelen. En dus wij allemaal, zegt Jezus, moeten straks voor hem komen. Hij zal ons oordelen, ons leven. En hoe dat oordeel uitvalt, hoe die uitspraak zal zijn, leven of dood, het hangt ervan af hoe je staat tegenover hem. Of je hem belijdt, of dat je hem verloochent. Want wie mij verloochenen zal voor de mensen, die zal ik verloochenen voor mijn Vader in de hemel. Hoe sta je tegenover Jezus? De vraag waar het op aankomt. De vraag waar Jezus zelfs in zijn diepste lijden, die daar staat, de beklaagde bank, zelfs dan nog ons mee confronteert. Wijs je hem af, verloochen je hem. Als hij zijn liefde zichtbaar maakt. Die zichzelf vrijwillig in de dood overgeeft. In onze plaats gaat staan. Het zwijgen ertoe doet. Als wij niks voor God te zeggen hebben. Hij wil de lijdende knecht zijn. Die zichzelf volkomen overgeeft. Voor onze zonde. Het lam van God. Dat de zonde van de wereld wegneemt. En het wordt tegen jou gezegd. Je hebt Christus nodig. Je bent een zondaar. En hij is er voor je. Hier is hij. Om al jouw zonden weg te nemen. Om jouw redder te zijn. Ook jouw Heer. Dat je hem gaat navolgen. En belijden. Leven aan hem toevertrouwd. En hem gaat volgen. De weg achter hem aan. Doe je dat? Of verloochen je hem? Als Jezus zelf zegt het. Als je mij verloochent. Zal ik straks in het oordeel zeggen. Tegen jou. Ik ken jou niet. Ook al was je vaak in de kerk. Misschien mijn naam genoemd, maar je hebt niet je leven aan mij gegeven. Het is niet alles voor jou. Er is nog veel te zeggen over jezelf. Jezelf hebt en kunt tegenover God. Of beleid je hem? Heb je hem lief? Degene die in jouw plaats ging staan. Je weet, ik heb hem nodig. Als mijn redder. Om mij te redden van mijn zonde. Ik wil hem lief hebben, die mij zo diep en volkomen heeft lief gehad. Als je hem belijdt, is het wankel. En met vallen en opstaan. Zal hij in het oordeel jou belijden voor zijn Vader in de hemel. En dat had hij voor ogen in zijn lijden. Die er zo diep door moest. Heeft hij aan gedacht dat zijn Vader op deze manier veel kinderen tot de heerlijkheid zou leiden, zegt Hebreeën 2. En wat dan wat die hoge priester spottend bedoelde. Bent u de Christus? Dat is voor jou de diepste, grootste hoogachting. En je beleidt met mond en het ik geloof in Jezus Christus, Gods enige geboren Zoon, onze Heere. Hij is alle eer waard. jouw belijdenis. Als je jong bent, dan neem je voor dat je belijdenis mag doen van je geloof. Omdat hij hier is gaan staan, zwijgend. En sprekend ook, toen het erop aankwam. Zijn leven voor ons te geven. Jouw vertrouwen is die waard. Jouw liefde, jouw gehoorzaamheid. Voor erbij dat je hem gaat volgen. Achter hem aangaat. Een heel je leven door hem laat bepalen. Dat je hem beleidt voor de mensen. Dat je ook alleen durft te staan voor hem. Als het nodig is. Hij stond hier alleen. Voor jou. En hij bleef volhouden. En hij zweeg niet toen het erop aankwam. En zijn liefde dringt ons om ons kruis op te nemen. En hem te volgen. En om anderen lief te hebben. Als hij ons heeft lief gehad. En radicaal, onbaatzuchtig. Om niet anderen neer te kijken en ze te veroordelen. Om ze te aanvaarden en ze te dienen. En niet om onszelf eraan af te gaan meten. Alsof we weer iets moeten hebben dat we kunnen, erover kunnen praten naar God toe. Maar dat hoort gewoon bij het belijden van hem. Wij willen worden als hij. Welk kan dus lasten dragen wij. Ga maar in zijn spoor achter hem aan. Ziende op hem. Niet omdat je het wel kunt. Omdat hij het waard is. Dat hij zijn geest geeft om je op die weg te leiden. En je aan hem gelijkvormig te maken. Zonder hem kunnen wij niets doen. Nou, met hem kan het. Amen. Psalm 8, vers 1. Dat is ook een belijdenis. Mijn hart, o hemel, majesteit, is tot uw dienst en lof bereid. 108, het eerste vers.